Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee J. van Amstel uit Ede. Harry van der Velde is vanmorgen de organist. Er zijn vandaag twee collecten voor de kerk en voor rente en aflossing. De deurcollecte gaat naar winterkleding voor Dakar en omstreken. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster A. van der Linde Hakvoort, Bijnemastraat 36. Dan broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 3. Schriftberijmingen 3 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet. Psalm 38. De verzen 2 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 38, de verzen 2 en 3, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet zingen we weer uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 1, vers 1. Schriftberijmingen 1, vers 1, zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Laten wij nu samen loven, prijzen de Heer. Het kinderlied volgt na het gebed. Dan zingen we na de schriftlezing Psalm 51. De verzen 2 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 51, de verzen 2 en 5 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging. Psalm 84. De verzen 2 en 5 Psalm 84, de verzen 2 en 5 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we tot slot uit het liedboek Gezang 436. De verzen 1, 4 en 7. Uit het liedboek Gezang 436, de verzen 1, 4 en 7 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Lucas. Lucas hoofdstuk 15. De verzen 1 tot en met 20a. De schriftlezing is Lucas hoofdstuk 15, de verzen 1 tot en met 20a. De tekst voor de verkondiging zijn de verzen 17 tot en met 20a van het genoemde schriftgedeelte. De verzen 17 tot en met 20a vormen de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, ouderen, jongeren, zij die met ons meeluisteren via internet, allen hartelijk welkom in deze morgendienst. Vandaag zal in beide diensten voorgaan dominee J. van Amstel uit Ede. Volgende week zondag zal in de morgendienst dominee J. van Dijken uit Nieuw-Vennep voorgaan en in de middagdienst dominee H. van Heuvel uit Ridderkerk. In de middagdienst zal de heilige doop bediend worden aan Elise de Jong. Tot de gemeenschap van onze kerken wensen over te komen vanuit de hervormde gemeente te IJsselmuiden, de beleidende leden Arnoud en Inger Hoek Witteveen. Vandaag is de laatste gelegenheid om het formulier in het kader van het beroepingswerk in te leveren. In de voorzang zingen we lied 3 uit de schriftberijmingen. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader in de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we de nieuwe berijming zingen, Psalm 38, vers 2 en 3. Luister naar de wet van de Heere onze God en zingen daarnaar de schriftberijming 1 vers 1. Hoor Israël, de Heere enig is onze God. Hem liefhebben, hem eren, dat is het hoogst gebod. Schriftberijming 1 vers 1. Nadat we samen geluisterd hebben naar de wet van de Heere onze God. En onze God sprak deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte, van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we samen bidden. En zo hebben we gehoord wat u wilt, o God. Heilige, rechtvaardige God. Barmhartige Vader in Christus Jezus de Heere. Wie kan u zo lief hebben? Wie kan u zo dienen? We hebben samen gezongen op Psalm 38 dat we met beschaamdheid naar de kerk gaan. Dat we een klein beetje lijken op een tollenaar die ook in de tempel kwam en die niet omhoog durfde kijken, omdat hij zich schaamde. Geef Heere dat dat in deze dienst ook gebeuren mag. Dat wij ons schamen voor wie we zijn. Bewaar er ons voor dat we als een fariseer in de kerk zitten. Die het veel beter doet dan alle anderen. En dat we eigenlijk neerzien op mensen in de kerk om ons heen. omdat we denken dat we zo slecht niet zijn. Bewaar er ons voor dat we zo hoogmoedig in uw huis zijn. En beseffen wie we zijn voor uw aangezicht. Opdat we vanmorgen klein zijn. Nederig. Wij vragen u, geef dat wij door de prediking van het evangelie op onze plaats voor u komen. Of al meer komen. Wilt u door uw Heilige Geest zo werken dat uw woord heel krachtig in ons leven doordringt. En als wij te trots zijn om te buigen, o God, leer het ons. En als we hopeloos zijn dat we denken, maar voor mij kan het niet, dat we uitzicht krijgen. U weet hoe we in elkaar steken. U weet wie we zijn ook voor elkaar in huis, als man en vrouw, als ouders voor onze kinderen, als kinderen voor onze ouders, als broer en zus, hoe het in de familie toegaat. Heere, wij bidden u vooral voor zoveel jongeren die dreigen af te raken van de gemeente en zelfs u de rug toe te keren. Laat het in deze week niet gebeuren dat weer elke dag een van de jongeren van de kerken waarin wij een plek ontvingen de wereld intrekt. O God, alstublieft, trek ze naar u toe. En gebruik deze dienst ook om jongeren heel dicht bij u te brengen. Opdat niemand verloren gaat. Dat ze allen behouden worden. U hebt toch beloofd, o God, bij onze doop, dat u ons een nieuw hart wilt geven, een nieuw leven. Dat u als een vader voor ons zorgen wilt. Dat u onze zonden wilt afwassen met het bloed van de Heere Jezus. Wilt u Vader, Zoon en Heilige Geest uw beloften vervullen in het leven van heel de jeugd van de gemeente. Opdat niemand verloren gaat. Allen mogen behouden worden. En daarom bidden we ook voor ouders. Of u hen wilt geven dat ze ons de juiste wegen niet alleen voorhouden, maar ook voorleven. En dat we onze ouders kunnen respecteren. Dat we hen lief hebben. Zoals u het wilt. Ook dan wanneer het moeilijk is. Trouwe God, help ons zo om uw woord te verstaan en te bewaren en eruit te leven. De duivel is bezig om ons vanmorgen van uw woord af te houden. Geef dat het hem niet gelukken mag en dat een donkere dag mag zijn voor de vorst de duisternis en een stralende dag voor uw koninkrijk. En daarom smeken we, o Heilige Geest, wilt u bij ons zijn en alles wat ons zou hinderen, wegnemen. Geef ons hier in de kerk en allen die ons met ons mee verbonden zijn, uw zegen. Niet omdat wij dat verdienen. Wij bidden het u alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. U ziet het kinderlied aangegeven, dan kunnen de kinderen naar de zondagsschool gaan en vervolgens zullen we de schriften lezen. Stel u voor dat we na de schriftlezing zingen uit Nieuwe Berijming, Psalm 51, vers 2 en vers 5. Want tegen u alleen heb ik gezondigd, red mij van het kwade. Psalm 51, vers 2 en 5 uit de Nieuwe Berijming. We lezen vanmorgen het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 15, vers 1 tot het begin van vers 20. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. De fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: wie van u die 100 schapen heeft en er één van verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw 10 schellingen heeft en er 1 verlies, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat ze hem vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: verblijd u met mij, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren had. Alzo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zei: iemand had 2 zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader: vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwist in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en er begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een van de burgers van dat land, en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En zalig die het woord van God hoort en hem bewaart. Amen. Laat in aansluiting aan de verkondiging zingen Psalm 84, vers 2 en 5. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Psalm 84, vers 2 en vers 5. Tekst voor de preek zit u in Lucas 15, vers 17 tot het begin van vers 20. Er staat van: de jongste zoon, toen kwam hij tot zichzelf en zei: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. Soms heb je zorg als vader, als moeder en ook als oma en opa. En zeker als kerkenraad en als gemeente. We hebben het gehoord op de synode dat nu al jaren dag, elke dag één van de jongeren van onze kerken de wereld intrekt. 7 per week. En telt u maar op hoeveel dat in een aantal jaren is. Zou je daar geen zorg over hebben? Er liggen ouders van wakker. Want als je 6 kinderen hebt en 3 van de kinderen willen de Heere dienen, maar 3 anderen willen er niets van weten, dan kun je wel begrijpen dat vader en moeder vaak geen beste nachtrust hebben. En dat ze maar tobben: wat heb ik nou toch verkeerd gedaan? En ze vragen het soms ook aan de kinderen: wat deden we nou niet goed? Want de Bijbel mag niet meer opengaan of de kinderen lopen weg. En als je bidt aan tafel, dan bidt je kind niet mee, voor zover het aan tafel blijft zitten. Wat kun je dan hartelijk bieden als ouders en als kerkenraad om het heil voor heel de gemeente, met name dat al onze jongeren de Heere mogen liefhebben en dienen? En als er dan iemand komt en die zegt: ik ben bekeerd. Zo gebeurde het een keer op een kerkraadsvergadering. Dat een van de jongeren van de gemeente, waar zo vol om gebeden is, die thuis er ook een puinhoop van maakte. En zijn vader en moeder verschrikkelijk verdriet heeft gedaan. Een van de jongeren op een kerkraadsvergadering kwam en zegt: ik ben bekeerd. Nou, ik denk als jullie zulke dingen meemaakt als kerkraad, dat je ontzaglijk blij bent en dat je eigenlijk van de weeromstaan bijna meteen zou gaan danken. Maar dat gebeurt natuurlijk, jongens en meisjes, op een kerkraad niet. Want dan ga je praten met elkaar: jongen, hoe is dat nou gebeurd? Is dat geweest? En dan komt zo'n jongen te vertellen. En zo'n jongen zegt: ja, ik ben bekeerd, maar ik heb een fantastisch leven gehad. Ik heb alles gedaan waar ik genoegen in had. Dan denk je: ja, als die jongen zegt ik ben bekeerd, dan moet je dat geloven. Maar het is niet de taal van die jongste zoon uit de gelijkenis. Het lijkt wel op een broer van hem die niet in de gelijkenis staat. Want is dat nou wel echt? Dat vraag je soms wel af. Als mensen getuigenis geven voor radio en televisie, is dat echt? Als ze nou bij ons in de straat wonen, zou je het ook kunnen zien. En als je bekeringsgeschiedenissen leest, dan denk je ook: zou dat nou echt zijn? En zo komt de vraag naar ons toe: is wat mensen zeggen bekering nu ook echte bekering? En in de kerk wil je serieus over de dingen nadenken. En kun je vanmorgen dan goed terecht in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt? Want de jongste zoon komt tot bekering. En dat blijkt uit 3 dingen. Heel eenvoudig. Uit een inkeer tot zichzelf. Uit een afkeer van zijn zonde. En uit een terugkeer naar zijn vader. De jongste zoon komt tot bekering. Dat blijkt uit een inkeer tot zichzelf. Uit een afkeer van de zonde. En uit een terugkeer naar zijn vader. We moeten vanmorgen, broeders en zusters, goed in de gaten hebben dat het gaat om een gelijkenis. Zoals de Heer Jezus zoveel gelijkenissen heeft uitgesproken. Maar deze gelijkenis is, zoals vaak andere, zo levensecht dat dat we nauwelijks kunnen bedenken dat de gelijkenis, het is alsof het gewoon hier in Dordrecht gebeurt. Die dingen gebeuren toch? Zomaar dichtbij in je eigen familiekring. En dan vergeten we dat het een gelijkenis is. Maar de Heer Jezus heeft 3 gelijkenissen, zegt Lucas, achter elkaar verteld. Althans, Lucas heeft ze gegroepeerd. En dan gaat het in die 3e gelijkenis in wezen niet om die jongste zoon. En ook niet om die oudste jongen. Maar gaat ten diepste om de vader die op de uitkijk staat naar de jongste zoon. En die op weg gaat naar de oudste zoon. Want het gaat in Lucas 15 om het zoeken wat verloren is. Om het vinden van een mens die dood is. En als we dat nu op de achtergrond in gedachten houden, kunnen we ons vanmorgen wenden tot die jongste zoon. De jongste zoon wordt vaak negatief afgeschilderd. En daar is ook wel wat voor te zeggen, toch? Zou ik vanmorgen iets goeds van die jongen willen zeggen? Want die jongen die loopt niet zomaar mee. Die zegt, nou ja, ik ga wel mee en doe wel mee. Zoals de jongens en meisjes wel naar de kerk gaan. Soms onder protest, soms wat meegaand karakter. Maar ze gaan dan wel mee, maar eigenlijk niet naar hun zin. Deze jongen, die komt recht voor zijn mening uit. In deze jongen zit pit. Deze jongen durft initiatieven te nemen. Deze jongen durft wat tegen zijn vader te zeggen, zoals sommigen dat niet eens zouden willen. Er zit een stuk zelfstandigheid in deze jongen. Het leven buitenshuis trekt hem aan. Hij heeft daar een bepaalde gedachte over. Of dat allemaal klopt met de werkelijkheid, dat is punt 2. Maar hij heeft het in zich dat hij ziet, buitenshuis is het zo mooi, zo goed. Dan kan ik genieten van het volle leven buitenshuis. Ja, zeker in het oude oosten kun je zomaar niet de deur uitgaan, want het is een breuk met de familie. Nou, u weet wat dat bij moslims betekent. Als je de familie verlaat, dan ben je eigenlijk ten dode opgeschreven. Dus eigenlijk kan zo'n jongen de deur niet uit. Hij moet zich maar voegen in het onvermijdelijke. En hij moet zich maar houden aan de regels die thuis gelden. Zo laat opstaan, zo laat de dag besluiten. Dat eten wat je voorgeschoteld wordt en je houden aan al de regels en al de voorschriften en de wetten die thuis gelden. Ook al ben je het er niet helemaal mee eens, maar het moet. En ik denk dat heel wat jongens en meisjes zich een voorstelling van kunnen maken die denken, moet dat nou thuis altijd zo? Hè? Moet je op zaterdagavond nou altijd zo op dat tijdstip thuis zijn? En moet je nou altijd eten wat de pot schaft? En moet je nou altijd aan die regels houden van je ouders? En van die regels van de kerk, al die regeltjes? Een mens kan er bij tijden een beetje zat worden. En zich bijna ingesloten voelen door al die regels en wetten die thuis gelden. En die ook in de kerk er zijn. Wat doet die jongen? Die gaat niet naar zijn vader toe en zegt, pa, kunnen we eens even wat overleg plegen? Ik zit met een probleem. Want dat zou je natuurlijk nog eens een keer kunnen verwachten, dat zo'n jongen op die manier naar zijn vader gaat. Maar hij is hartstikke brutaal en ik zeg tegen zijn vader, geef! Nou, wie doet dat dan? Wie zegt dat nou tegen je vader? En zeker in het oude oosten, nou nu nog in het oosten, dat doet een fatsoenlijk mens toch niet? Want hij zegt niet, geef me maar een aantal euro's om in onze taal te spreken, maar geef mij de erfenis. Pa, ik wou dat u dood was en dat ik de erfenis nu al had. Dat kan toch niet? Dat je dat tegen je vader zegt? Dat je de dood van je vader eigenlijk verlangt om met de hele erfenis er vandoor te gaan. Het is een wonder dat die vader niet meteen zegt, en nou eruit. Hè? Dit kan niet. Dit tolereer ik in mijn huis niet. Maar deze vader, broeders en zusters, die ze geeft. Die geeft het hele kapitaal. Het ontroert je als je dat leest. Hoe kan dat? Die vader geeft. Wat geeft die jongens en meisjes? Schapen, geiten, allerlei andere dingen. Nou, daar kun je niet mee op pad natuurlijk. Het duurt veel te lang voordat je dan in het buitenland komt. Dus die jongen, daar staat er zo mooi in de gelijkenis, die maakt alles te gelden. Hij zorgt ervoor dat hij een zak vol geld heeft. Want als hij zoveel geld heeft, dan kan hij overal heen gaan. Die kan in ver het buitenland ingaan. Hij kan zelfs over de grens heen gaan. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk dat hij over zee gaat. En nu kan het lieve leven beginnen. Nu is hij niet gebonden aan regels. Nu kan hij van al de vrijheid genieten. Hij kan de wijde wereld in, zoals Anne de Vries dat zo mooi zegt in de Kleuterbijbel. Nu kan het beginnen. Misschien zijn er in de kerk wel jongelui die zeggen, dat zou ik ook wel willen. Zoveel geld. Doe waar je zelf zin in hebt. Verlangen om vrijheid te hebben. Dat is een gesprek met een meisje uit de gemeente. Dat wilde ook thuis niet meer. En ze wilde met de kerk niks meer te maken. Heb ik gezegd, zouden we nog een gesprek kunnen hebben? Ja, niet natuurlijk bij haar thuis, want dat zou niet gaan. En bij mij in de pastorie dacht ik, dat is misschien ook te klemmen. Dus laat ik het maar in de kerk doen. En dan probeer je daarover door te praten. Wat wil je? Ik wil vrij zijn. Ik zeg, kind, weet je wel wat vrijheid is? Nou, jij weet hoe je gesprek rustig voert. En op een gegeven moment wordt ze zo boos en ze staat op en zegt, ik wil nergens meer te maken. Ik wil vrij zijn. Ik wil thuis niks meer. Ik wil met de kerk niks meer. En je zit heel verbaasd te kijken als zo'n meisje wegloopt en onbereikbaar is voor ouders en voor de kerk. Gewoon doen waar je zelf zin in hebt. Hoe komt dat nou zo? Hoe zit dat nou in je leven, in je hart? Nou, dat komt ergens vandaan. Dat komt uit het paradijs. Want Adam en Eva zeiden op een gegeven moment ook, wij willen niet met die regel, met die wet van u te maken hebben. Wij willen vrij zijn. Wij willen gaan en staan waar we zelf willen. En omdat we allemaal kindertjes van Adam zijn, zitten we allemaal zo in elkaar. En zo zitten je ouders ook in elkaar. En je grootouders, jongens en meisjes. Allemaal precies één. Doe waar je zelf zin in hebt. En de gemeenschap met God verbreken. En ook vaak de gemeenschap met de medemens verbreken. Daar sta je dan. Je denkt heil te ontvangen, maar het is heilloos. Want de weg van de goddelozen zal vergaan. Wie ver van God de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Het is toch verschrikkelijk om zonder God te leven. Om het leven heel ver buiten hem te zoeken. En als je dat nou in een roes doet en wakker zou worden. Maar als die roes nou voortduurt. Want het leven zonder God is geen leven. Dat biedt je geen verzadiging. De mensen die dat doen, die hebben geen vrede. Het loopt op een en al teleurstelling uit. En daarom klinkt de oproep van morgen, bekeer je als je zo in elkaar steekt. Oh, dat kan misschien nog wel eens een keertje, want bij die verloren zoon is het ook nog eens een keer goed gekomen. Hè? Als ik ooit nog eens in de ellende terechtkom, dan. Ja, maar zou dat gebeuren? Want die rijke man, die zette dat leven ook maar voort, maar waar kwam hij terecht? En dan vraagt hij aan Abraham, stuur een paar mensen naar de aarde die mijn broers waarschuwen. Opdat ze niet in deze verschrikkelijke plaats komen. Maar het is te laat. Je weet niet of het volgende week zondag nog kan, hè? En daarom roept de Bijbel ons op om ons nu te bekeren. Johannes de Doper bracht die boodschap. En de Heer Jezus begon zijn prediking zo: bekeert u en gelooft het evangelie. De jongste zoon is erachter gekomen dat het lieve leven nou niet zo'n best leven is. Ten slotte mag hij alleen maar oppasser op de varkens zijn zonder het voer te genieten. Wat is dat leven? Zijn broer verwijt hem dat hij wijntje en treintje beleefd heeft. Nou, daar komt best een eind aan. Want als je geld hebt, heb je vrienden, maar als het geld op is, dan kom je echt alleen te staan. En zo komt deze jongste zoon op een gegeven moment tot stilstand. Hij gaat denken. Dat is vaak het eerste waar het mee begint, hè. Denken. Hij kwam tot zichzelf. Hij was zichzelf altijd kwijtgeraakt. Maar nu kwam hij tot zichzelf. Wie ben ik? En waar ben ik? En mijn vader. Het personeel van mijn vader, dat heeft het beter dan ik nu. Daar is de warmte thuis. Daar is een thuis. Zou mijn vader mij nog wel willen? Zou ik wel durven? Hij gaat erover nadenken en thuis wordt steeds aanlokkelijker voor hem. Kijk jongens en meisjes, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Hè? Die zo in ons hart gaat werken dat je gaat nadenken. Dat je tot inkeer komt. Dat je denkt, maar het is toch niet goed? En dat je gaat denken aan God. En verlangen krijgt naar God, wonderlijk. Dat was er voor die tijd niet. En dan komt het niet elke zondag even sterk. Maar telkens meer zijn er dingen in de preek die je aanspreken. En een stukje uit de Bijbel wat je leest. Net alsof het voor mij geschreven is. En je gaat steeds meer zien hoe goed het is bij God. En je verlangt naar God. Om dicht bij God te zijn, om thuis te zijn, om thuis te komen. Om de warmte, de gemeenschap met God te beleven. Kijk, en zo komt deze jongste zoon tot inkeer. Tot zichzelf. Zo kan het verlangen dan ook in ons hart zijn. Sommige mensen hebben dat al buiten de kerk en durven dan eigenlijk niet eens naar de kerk terug. Dan praat je met hen en dan zeg je, nou, maar dan kom ik je wel ophouden. Nee, ze durven niet. Want ja, ik ben niet zo'n beste. En misschien heb je dat gevoel ook, ik ben vanmorgen gekomen, maar eigenlijk kan niet, hè. En als het avondmaal is, durf ik niet, anderen kunnen gaan. En je kunt verlangen naar God, jongens en meisjes. En toch niet durven. Omdat je denkt, wie is God? En wie ben ik? En dat je daarom op een afstandje blijft staan, alleen maar denk. En wel een stuk verlangen, een stuk heimwee kennen naar God. Kijk, dat is echt, hè. En als je zo tot inkeer komt, dan blijkt het dat je droefheid krijgt, verdriet over de zonde. Dan vind je het niet zo leuk meer van je leven van voorheen. Je kunt dat een hele poos verbergen voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen, voor je ouders. Een dubbel leven leiden. Maar dan gaat het niet meer, hè. Knapt er wat. En je krijgt er verdriet over. Je krijgt er spijt van. Die jongen gaat zeggen, ik heb niet een foutje gemaakt. Een beetje misrekening. Een beetje tekort geschoten. Maar ik heb gezondigd. Hij geeft de schuld niet aan zijn vader en aan zijn broer. Want het kon zijn dat die jongen zei, ja, maar mijn vader had me ook dat geld niet moeten geven. Mijn vader heeft het niet goed gedaan. Mijn broer was ook zo vervelend thuis. Vond het niet leuk dat hij thuis was. Hij deed het altijd. En ik? En toen ik buitenslands was, ja, had ik die vriendinnen en die vrienden niet gehad. Ja, eigenlijk waren die de schuld ervan. Die hebben mij meegezogen en meegetrokken. Eigenlijk is de schuld in het materialisme, dat de omstandigheden, en zo zijn er heel wat, die voelen zich slachtoffer. Mijn vader heeft het verkeerd gedaan, mijn moeder heeft het verkeerd gedaan, de kerk heeft het verkeerd gedaan, de dominee heeft het verkeerd gedaan, de kerkraad heeft het verkeerd gedaan. Mijn vrienden waren niet goed, en had ik nou maar een andere tijd geleefd waar we niet zoveel geld op zak hadden. En zo hebben we zoveel smoesjes. En zijn we slachtoffer, maar geen schuldenaar. Deze jongen hier is geen slachtoffer, gemeente. Maar deze jongen die zegt, ik heb gezondigd. Daar komt het op aan. Niet mijn vader, niet mijn moeder, maar ikzelf, o Heer, zoals het in een lied klinkt. Want we zijn vandaag zo heel makkelijk slachtoffer. En we zijn zo weinig schuldenaar. Ben ik het? Bent u het? Dat we echt schuldgevoelen voor God en schuld belijden aan God. En dat je echt Adams kind bent. Kijk, die jongen die zegt het ronduit, ik heb gezondigd. En dan gebruikt hij een woord, jongens en meisjes, dat kennen jullie wel. Als je bij een verkoopdag of zo een schietwedstrijd moet houden, of misschien ben je wel zelf een of andere schutter. Dan krijg je zo'n cirkel en dan moet je schieten. Dan moet je doel raken. Dan moet je precies in het midden op die witte punt of rode punt, wat het dan ook is, moet je dat raken. Als je een millimeter ernaast is, is missen. Of je nou een centimeter of een decimeter of een meter of een hoe ver ook. Alles wat niet precies het raakt, dat is mis. Dat woord gebruikt de jongen hier. Die zegt, mijn daden zijn misdaden. Ik heb het doel gemist. Ik heb God niet lief. En ik heb mijn naaste niet lief. Dat is het ergste wat er is. Ik ben een misdadiger. Eigenlijk had ik achter slot een grendel moeten zitten. En zo denkt die jongen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor het aangezicht van mijn vader. Ik kan God niet meer onder ogen komen. En ook mijn vader niet. Dat is nu echt de bekering als je zo beleidt met Psalm 51. Je hebt gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik, o God, ik heb u niet lief. Ik heb de naaste niet lief. Ik heb het doel gemist. Verticaal zit het fout en horizontaal zit het fout. Dat is nu waarachtig echte bekering. Dat je zo in de schuld komt voor God en voor mensen. En een klein beetje hebt van die tollenaar die eigenlijk niet op durfde kijken. Maar die wel naar de tempel komt om te bidden, om schuld te belijden. Gena, o God. Zou dat er in ons leven niet vooral moeten zijn? Droefheid naar God die een oprechte bekering teweeg brengt. En dat je niet meer de schuld geeft aan anderen om je heen. En dat je niet de schuld geeft aan God die je zoveel vrijheden heeft gelaten. Maar dat je gewoon zelf eerlijk voor de dag treedt. Het is moeilijk natuurlijk om zo naar je vrouw te komen, naar je man. En het is moeilijk om zo voor de draad te komen in het gezin. Het is wel het enige wat echt oplost. Dat je een afkeer krijgt van de zonde en dat je je ook afkeert van de zonde. En dat je er ook mee breekt en dat je ermee stopt. En dat het echt wordt in je leven. En dat het een totale omkeer wordt. En dat je zo terugkeert. Want die jongen blijft niet zitten. Je hebt natuurlijk wel mensen die zitten te denken, het is eigenlijk niet goed. En ik zou het ook anders moeten doen. Eigenlijk zou ik schuld moeten beleiden. Je maakt het soms eens een keer mee dat er in de gemeente wel eens een probleem is. En dan word je er als dominee bij betrokken. En dan, ja, dan komt iemand die echt schuld beleidt. Dat is heel mooi als je dat meemaakt. En dat iemand eerlijk zegt. En dan zegt een ander erbij, en daar ging het eigenlijk om. Die zegt, ja, als ik die ander nou hoor, dan moet ik eigenlijk ook schuld beleiden. Dat klinkt natuurlijk mooi vroom. Maar dat gebeurt niet. Als je oren goed te luisteren legt, dan denk je, verdraaid. Hij zegt wel, eigenlijk moest ik ook schuld beleiden, maar ik doe het niet. En zo kan een mens blijven zitten dat je er vlakbij bent en dat je mooie woorden gebruikt. En dat je wel onder de indruk bent en dat je ook wel meent, ik moest het eigenlijk anders doen. En dat er momenten zijn in de kerk en op een begrafenis en waar dan ook. En dat je denkt, ja, het moest nu toch. Maar je blijft doorgaan, je blijft zitten met een beschuldigend geweten. Maar blijf doorgaan. En wat zie je hier bij die jongen? Ik zal opstaan, dat denkt hij, dat zegt hij ook, maar dan zie je dat hij ook metterdaad opstaat en hij stond op. De eerste keer dat hij opstond, ging hij bij zijn vader weg en nu staat hij op, het is eigenlijk een opstanding uit de doden. Zoals de Heer Jezus uit de doden is opgestaan en opgewekt. Zo wordt deze zoon opgewekt en staat deze zoon op. Dan gaat hij niet verder weg nog. Naar andere vrienden misschien of naar een ander land. Om het nog eens te proberen. Maar dan staat hij op en gaat hij naar zijn vader. Dat is het moeilijkste. Dat is het allermoeilijkste van de bekering. Opstaan. En weet je, 's morgens ook wel, als de wekker afgaat, dat opstaan. Hè? En vooral zondagsmorgens is dat soms ook een probleem. Nog even liggen. Als je dan in slaap valt. Opstaan. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hoe zal hij worden ontvangen? Zal zijn vader hem terugsturen, zei jongen, maar je ziet er niet naar uit. Waar zijn je kleren? Waar zijn je schoenen? Waar is het geld? Keer maar om. Zo wil ik je niet zien. Zo wil ik je niet hebben. Daar zou je bang voor kunnen zijn. En zo zijn sommige mensen wel bang, om het thuis eerlijk te zeggen. Soms zegt een mevrouw, had hij het maar een aantal jaren eerder tegen mij gezegd. Nu? Maar ze heeft toen maar opgestaan. Hij durfde niet. Hier zie je het, hij stond op en keerde naar zijn vader terug, naar huis. Naar dat heerlijke huis. Naar het thuis. Naar het huis van zijn vader, naar het personeel van zijn vader, naar het hart van zijn vader, naar de dienst van zijn vader, naar de wet van zijn vader. De echte bekering, dan kom je helemaal bij God terecht. En naar het huis van God, en in de dienst van God, en naar de tafel van God, en alles van God, naar het woord van God, de wet van God. Het wordt je lief. En je gaat. hoe het dan ook zal uitpakken. Er is een besef van onwaardigheid. Ik zal tegen mijn vader zeggen, ik ben het niet waard. Ik moet. Want Esther zei, kom ik om, dan kom ik om, maar ik moet. Want deze jongen die kreeg niet een bevel, je moet je bekeren. Maar die jongen ging. Er stond geen bordje bij een jongen terug. Hij ging, waarom? De liefde tot zijn vader, de liefde tot God. Die deed hem gaan en daarom door die liefde, of niet eens dan op te geroepen te worden eigenlijk tot bekering. Moet wel, heb ik gehoord vanmorgen. Maar de liefde doet je gaan, je bent niet meer te houden. Als zouden mensen bij de kerk staan en zeggen, ja maar jij komt er niet in. Je hebt zoveel hier uitgespookt in die kerk. Je moet. Je bent niet tegen te houden. Want wat staat er in die gelijkenis? De Heer Jezus vertelt die gelijkenissen van mensen die... Waarvan die vader zegt, hij was dood. En is weer levend geworden. Hij was verloren. Is gevonden. Eerst vertelde de Heer Jezus die gelijkenis van één van die 100 schapen die verloren was. Nou, één van de 100 is 1%. Hè? En dan van die mevrouw die één van de 10 geldstukken, dus 10% van haar inkomen kwijt was. Dus iets meer. En dan zegt Lucas, één van de 2. Ja, het zijn allebei je kinderen dus. Eigenlijk niet eens één van de 2. Het is alles. Maar deze zoon, zegt de Heer Jezus, zo laat hij die vader in die gelijkenis, dan zegt die was dood, echt dood in zonden en misdaden. Je had er niks van te verwachten. Hij was zo verloren, echt een verloren zoon. En je zou ook verloren gaan, als er geen bekering kwam. Maar wat gebeurde? Die zoon is levend geworden. Die verloren was, is gevonden. Waarom vertelde de Heer Jezus die gelijkenis? Daarom ben ik ook begonnen met Lucas 15 vers 1 en 2. Ik had natuurlijk bij volgende versen kunnen beginnen, bij 15 bijvoorbeeld. Maar de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis, jongens en meisjes, met het oog op de fariseeërs en de schriftgeleerden. Daar heeft de Heer Jezus altijd de meeste last van gehad. Zij vonden het maar niks dat de Heer Jezus nu uitgerekend met hoeren en tollenaars aan tafel zat, lag. Daar kun je geen respect voor hebben. Zulke vrouwen en die mannen als Zacchaeus met dat geld, als Jezus zich daarmee afgeeft, dan hoeven wij hem niet. En zo zijn er nog veel mensen die Jezus afwijzen. Hij is hen te min. En hij doet het niet goed. Want Jezus is met ontferming bewogen over de grootste zondaren, over hoeren. Over mensen die met geld geknoeid hebben. Over dat spul waar mensen met minachting op neerzien. En wat ziet die jongen als hij thuis komt? Hij loopt met zijn hoofd naar beneden. Zo staat het er. Hij zag zijn vader niet, maar zijn vader zag hem. Want zijn vader stond al op de uitkijk. En toen die jongen zag, toen keerde hij zich niet om. Maar hij snelde op de jongen af. Zo is mijn vader, zegt de Heer Jezus. Zo ben ik. En zo gaat het toe in het koninkrijk van God. Al durf je niet, al voel je de grootste van de misdadigers. En dan denk je, maar ik kan toch zomaar niet terug. Vader staat op de uitkijk. Voor jongens en meisjes. Voor vaders en moeders. Voor opa's en oma's. En hoe lang staat God al op de uitkijk, gemeente? Komt hij nou? Komt ze nou? Zie ik het goed? Ze zien er niet uit. Ze kunnen niets aanbieden dan een verzondigd leven. Als ze komen, snelt vader ze tegemoet, omarmt die jongen, zodat hij zijn hart vol erbarming voelt kloppen. Zo is God nou gemeen. Wij zijn soms een kerk van nette mensen. En we willen allemaal nette mensen in de kerk. Daar is de Heer Jezus nu voor gekomen, voor zondaar. Voor die mensen die zich schamen, wezenloos schamen moeten wat er in hun leven is. En als een ander het allemaal wist. Vader staat op de uitkijk. Voor zulke misdadigers. Als dat het evangelie niet was. Als ik dat evangelie niet kon verkondigen vanmorgen. Wat was dan een boodschap? Daarvoor is de Heer Jezus nu in de wereld gekomen. Om zondaars, zoals ik, zalig te maken. Wat valt het dan bij God mee, gemeente? Je kunt beschroomd zijn. Je kunt bang zijn. Maar wat valt het thuis mee? Er is een vader hart. Er is een vader huis. En alles van vader. En dat voor verloren mensen. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Amen.
Thank you.
willen bidden en danken en in de voorbeden verrichten voor de familie aan Nor Bruis van de Linde. Broeder Nor Bruis heeft tijdens zijn werk een hartinfarct doorgemaakt. De familie is dankbaar dat hij gedotterd kon worden, maar er blijven zorgen over de gevolgen van een en ander. Broeder Nor Bruis is afgelopen zaterdag weer thuis gekomen. Ik wil ook bidden voor zuster A. van der Linde Hakvoort. Ze heeft een hersenschudding vanwege een val. En zij ontvangt de bloemen van de gemeente vandaag. Derde voorbeden is gevraagd voor de familie van Roekel in Guinea. Gisteren is meegedeeld dat de verkiezingen daar opnieuw zijn uitgesteld in verband met de geweldige onrust die er in dat land is. Vanwege al de rellen die er zijn. En daarmee is er ook gevaar voor onze broeder en zuster met hun kindertjes. Wij willen bidden ook voor rust in het land en voor bescherming van familie van Roekel. We willen ook bidden voor onze zuster G. van den Bor. Zij is sinds vorige week te gast in pastoraal centrum Saron te Beuningen om tot rust te komen. Nu blijkt... Naar het blijkt kan ze enkele maanden daar wel verzorgd worden en kan het ook enkele maanden duren. U begrijpt wat dat betekent voor haar man en voor hun 6 kleine kinderen die wij voor de Heere willen neerleggen in ons gebed. En tenslotte willen we bidden voor Jan Hartman, hij is 12 jaar oud en woont bij de familie Boelen zoals u weet. De rechterlijke macht heeft afgelopen week beslist dat hij minstens een jaar niet naar huis mag. En dat vindt hij natuurlijk vreselijk. Zullen we ook voor hem bidden. Heren, soms durven we echt niet naar huis. En durven we ook niet naar u. Maar we hebben het vanmorgen gezien. Dat het voor die jongen zo meevalt thuis. Dat uw vader met een hart vol erbarming al op de uitkijk staat. Bij u, mijn koning en mijn God, is het zo goed. Geef dat dat ons bij u mag brengen, voor het eerst en telkens opnieuw. En er in ons leven oprechte bekering mag zijn. Zodat één dag in uw huis ons beter is dan in 1000 andere tentjes. En we zo de vreugde genieten, vandaag mag ik naar het huis van God gaan. Vandaag mag ik dicht bij hem komen die met ontferming bewogen is over zondaars. En dat ons dat ook vanmiddag trekken mag. Wij bidden nu voor hen die vastzitten in de zonde. En die soms denken het moest anders, maar het komt er niet van. Geef ook daar, Heren, inkeer. Terugkeer. En zo bidden we voor... Ach, u weet wel, Heren, welke namen we zouden kunnen invullen. Wil ons bidden horen voor allen die nog tot u moeten komen. En voor allen die opnieuw als David weer tot u moeten komen. Om schuld te belijden. Om uw gunst te ontvangen. Wat is het bij u toch goed, Heren. Wat houdt een mens toch bij u vandaan? We danken u hartelijk, Heren, dat zo het evangelie verkondigd mocht worden van uw onvoorstelbare eenzijdige liefde. Wij willen u bidden dat dat overal mag gebeuren, ook in Guinea. Denk aan onze broeder en zuster met hun kinderen als ze daar in gevaren zijn. Wilt u geven dat er rust in dit land mag komen en in andere landen in Europa en daarbuiten? Opdat die mensen als slachtoffer terechtkomen in de meute. En dat we ook in ons land bewaard worden voor chaotische toestanden. Dat het niet meer in de hand gehouden kan worden. Want heren, als wij aan onszelf overgeleverd zijn, gaan we liever op de vuist dan dat we buigen. Geef rechtvaardigheid en barmhartigheid ook voor onze regering. Opdat overal iets van het koninkrijk van u komt. Bidden u voor andere gezinnen in de gemeente. Als we denken aan onze zuster die nu in Saron in Beuningen rust moet ontvangen, wilt u alstublieft aan haar denken dat ze die echte rust ook ontvangt en lichamelijk tot rust kan komen. En dat haar man en haar kinderen dan ook onder uw hoede en zorg mogen verkeren. En dat we samen door deze moeilijke periode heen komen en mogen weten, er is een barmhartig vader die met ontferming bewogen is over ons allen. En geef heren dat Jan Hartman dat ook mag ervaren, zo jong die is. Met alle verschrikkingen die er in zijn leven zijn, dat hij in het gezin waar hij zo heerlijk opgevangen wordt ook mag ervaren, hier is toch voor mij voorlopig een thuis. Iets van die liefde van u. En sterk hem en allen die hem omringen. Bidden nu heren voor zuster van der Linde als ze dat zo meemaakt bij haar kinderen. En zelf nu deze dingen meemaakt. Trouwe God, geef dat ze mag ervaren. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Want we bidden u voor het gezin waaraan ze zo verbonden is. Onze broederzoon infarct heeft gekregen. Hoe moet het, heren, met het schip, met het werk, met alles wat er in het gezin ook nodig is? Wij weten het niet, maar we leggen het u voor. In de Bijbel lezen we, God die helpt in nood is in Sion groot. Laat dat hun verwachting zijn. En laat het ook ons biddend om hen doen staan. In onze zorg. Opdat we samen als uw gemeente lijden en het leed dragen. En samen ook iets mogen laten zien van uw onvoorstelbare liefde, waarvan we vanmorgen zo horen. Barmhartige God, hoor ons bidden in de naam van de Heere Jezus. Amen. Wij mogen de Heere dienen van de gaven die Hij ons heeft toevertrouwd. En als de kinderen weer terug zijn, dan zingen we tenslotte gezang om 436 vers 1, 4 en 7. ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.